bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Ik wil het vandaag met je hebben over faalangst. Over falen. Ik heb het niet genoemd failing forward. Hey, thanks Wietse. Thanks man. Zullen Wietse gewoon bemoedigend toekijken? geef een applaus. Sommigen jullie vragen even, hoe kijk je me bemoedigend toe? Well, you know, het is mogelijk. Onze Create-serie, vorige week zijn we begonnen met na te denken over welk project wil je deze zomer oppakken? We hebben het gehad over de waarde van beginnen. Dat we de neiging hebben om een begin te onderschatten. Of dat we een project te onderschatten in het begin. Omdat het in het begin is het nogal klein. Nou goed, de podcast kun je vorige week luisteren. Ik ga niet het helemaal herhalen. Maar we hebben het gehad over iets starten. En in je journal staan een aantal vragen die je kan gebruiken. Je journal heeft ook ruimte om aantekeningen te maken. En de tweede helft van je journal geeft je ruimte om je eigen nieuwe project te beginnen in september. Vandaag wil ik het met je hebben over falen en over, ik heb het niet genoemd failing forward, ik heb veel preken gehoord over dat je vooruit kan falen. Het komt mij een beetje over alsof je struikelt, je smasht je gezicht op het beton en dan is het idee van, maar je bent in ieder geval 2 centimeter vooruit gekomen. Vind ik iets wat positief, ik snap wat mensen ermee bedoelen, maar ik wil het vandaag hebben over faalangst. En ik ga met je vandaag een verhaal lezen uit Esra, of een tekst uit Esra 4, vers 24. En ik wil proberen om je te helpen om jezelf te verplaatsen in dit verhaal. Om jezelf te verplaatsen in dit verhaal. En het mooie van de Bijbel, een van de redenen waarom de Bijbel zo krachtig is, is omdat de Bijbel niet een boek is, of een aantal boeken is, wat geschreven is, alleen maar vanuit het perspectief van een schrijver die iets naar je toeschrijft, met abstracte waarheden voor je leven. Maar de Bijbel is een boek vol met verhalen. En het zijn niet alleen maar verhalen die gaan van succes naar succes, maar het zijn ook verhalen die gaan over de zwaktes en de problemen en de complicaties van het echte leven. En het interessante is wanneer we de Bijbel gaan beginnen te lezen als een verhaal en we onszelf plaatsen in de verschillende onderdelen van de Bijbel, dan zul je merken dat het veel meer tot leven gaat komen. En dit verhaal, als ik dit vers lees over het bouwen van het huis van God, denk je misschien in eerste instantie, wat heeft dit te maken met mijn leven? Maar ik hoop vandaag dat aan het einde van de dienst, dat je zal beginnen te praten over Zerubabel en dat soort dingen op een hele andere manier. Wie van jullie is van plan om zijn nieuwe zoon Zerubabel te noemen? Iemand? Man, dat is een gemiste kans voor ons. Ik bedoel, Jaden, zo onorigineel. Er zitten dan 2 Jadens in deze kerk, maar Zerubabel, dat is pas, anyway. You know, een naam met een Z. Dan zijn ze altijd als laatste in de klas. Maar anyway, alright. Esra 4, vers 24, daar staat het volgende. Daar staat, het werk aan de tempel van God in Jeruzalem werd stilgelegd. En daarin kwam geen verandering tot het tweede regeringjaar van koning Darius van Perzië. Het werk aan de tempel van God in Jeruzalem werd stilgelegd. En daarom kwam geen verandering tot een bepaalde periode waar we het zo meteen later over gaan hebben. Nou, heel erg kort, om je mee te nemen in de context van het verhaal. Het volk van God was dankzij hun eigen fouten verbannen voor een periode van 70 jaar uit hun eigen land. De tempel, de muren van Jeruzalem waren afgebroken. De tempel was een symbool van de aanwezigheid van God in het land. Nadat ze weer begonnen om te herbouwen in Esra, nadat ze het fundament had gebouwd, vierden ze een feestje. En vanaf het afmaken van het fundament werd de door verschillende redenen, door intimidatie, doordat er wat bureaucratie, door tegenstand, door regelgeving, werden ze opgelegd om te stoppen met het bouwen van het huis van God. Dus het bouwen van het huis van God werd stilgelegd. Ze werden gedwongen om te stoppen. En 18 jaar later, wanneer de 2 profeten, profeet Haggai en Zacharia, beginnen te profeteren, is er nog steeds helemaal niets gebouwd met het nieuwe project van het creëren, het bouwen van het huis van God. Ik wil een kort moment nemen om te bidden. En dan gaan we geloven dat God iets gaat doen in ons leven vanochtend. In de naam van Jezus. Amen. Vader God, we danken u. Heer, voor de kracht, de creatieve kracht van uw woord. Ik dank u wel, Heer, dat U sprak, er zij licht en er was licht. En op dezelfde manier geloven we vandaag, God, dat wanneer we spreken, dat er iets gecreëerd wordt. Iets gecreëerd wordt in ons denken. Iets gecreëerd wordt in onze emotie. Iets gecreëerd wordt in onze wil. Vader, wat van u is, wat alleen maar kan komen van het pure woord van God. Heer, ik dank u, Heer, voor open hart om te horen wat u wilt zeggen tegen hen vandaag in de naam van Jezus. Amen. Laat me beginnen met een overduidelijke opmerking dat een project altijd gemakkelijker lijkt voordat je ermee begint. Right? Zijn er klussers in de zaal? Ik heb gisteren samen met de hulp van mijn stiefvader en mijn biologische vader, of mijn schoonvader en biologische vader, een schutting in onze tuin gemaakt. En man, ik zou je zeggen, een project ziet er altijd gemakkelijker uit aan het begin dan het is aan het einde. En ik sprak afgelopen week met iemand die bezig was met een scriptie. Mijn scriptie was de eerste en enige keer in mijn leven dat ik last had van maagzuur. Gewoon je scriptie en afstuderen. Man, ik weet nog dat ik gewoon compleet misselijk was van spanning. Omdat er zoveel tegenstand is in het project. En het lijkt vaak zoveel makkelijker wanneer je begint dan wanneer je halverwege was. Dus misschien was je enthousiast vorige week toen we het hadden over beginnen. Maar zie, er zijn veel mensen die starten, maar er zijn minder mensen die dingen afmaken. We hebben het deze tijd constant over start-ups, maar hoe gaat het met de finish-ups? Hoe gaat het met de mensen die iets afmaken? En dus ik wil het met je hebben over een project dat altijd gemakkelijker voordat je begonnen bent. En zie, persoonlijk, ik heb een hekel aan klussen. Kom op, zijn er mannen die mij voelen vandaag? Oké. Twee van jullie die eerlijk zijn. Zijn er mannen? Oké. 3, 4. All right. Hou me achter in de zaal. Zijn er vrouwen die hekel hebben aan klussen? Ja, kijk, zie, weet je dat derde moment op een dag, dat je naar die hippie-jippie-jippie-winkel gaat, en dat je denkt van, hé, weet je wel, ik had verwacht dat ik alles in één keer kon kopen, en je gaat en je, weer een rit, en weer nog een rit, en nog weer een rit, en ben ik zou je zeggen, een van de redenen waarom ik een hekel met klussen, is dat iets wat 5 minuten hoeft te kosten, duurt altijd 1 uur. En iets van, ja, dat doen we in 1 dag, doe je altijd in 2 dagen. En zie, dit is hetzelfde met het project, ons Create-project. Dus ik wil je gewoon voorbereiden alvast op het feit dat je misschien iets dacht, dat je dacht van, hé, dit gaat heel erg simpel worden. Maar op een gegeven moment kom je iets tegen, kom je een bepaalde mate van weerstand tegen. En als we het hebben over de journey van het maken van onze journal, die we 2 weken voor deze serie hebben bedacht. Mensen in ons kantoor en onze vrijwilligers kunnen getuigen van het feit dat het lastig, ik kijk naar niemand op dit moment, maar dat het lastiger was voor ons om de journal te maken dat we in eerste instantie hadden bedacht. Ik moest zelf een hele maand van preken voorbereid hebben en dat gewoon op schrift zetten. Ons mediateam weet dat ik soms tot zondagavond nog laatste edits maak aan mijn preken. Maar nu ben ik vastgelegd aan het script van onze journal. Heel confronterend. Het schrijven van zo'n journal is ingewikkeld. Het vinden van een drukker. 2 dagen voordat we de journal nodig hadden, moesten op zoek gaan naar een nieuwe drukker, een nieuwe partij om te printen. Ik heb zelfs op het punt gestaan om te denken van, ik heb met een bindmachine verkoper gebeld. Om te zeggen van, hey, kunnen jullie morgen een bindmachine leveren? Hoeveel kost het? En anyway, dus uiteindelijk vonden we een drukker. De Engelse vertaling, als je achterin de Engelse vertaling bladert, zie je dat er een aantal spelfouten in de vertaling staan. Ik zag hem en ik dacht, oh my goodness, weet je wel. Maar weet je, een project is altijd ingewikkelder dan dat het aan het begin van het project lijkt. En weet je, voordat ik begin, wat ik dan zou willen zeggen daarover is, je hoeft niet bang te zijn om te falen als je nooit iets nieuws doet. Zie, als je nooit iets nieuws onderneemt, is er geen enkel risico in je leven en is geen enkel angst om te falen. Zie, dus als je echt zegt, ik wil nooit falen, begin gewoon nooit iets nieuws. Doe nooit iets wat enigszins oncomfortabel is. Doe nooit iets wat enigszins onbekend is. Je kan het omdraaien. Je zou kunnen zeggen, falen en fouten maken hoort bij het pionieren van nieuwe dingen. En dus, weet je, gisteren toen ik met de schutting bezig was, ik heb momenten gehad, vroeger in mijn oude leven, dat ik zo boos kon worden op mijn hamer en mijn spijkers. En whatever, weet je, omdat ik nooit het goede gereedschap had. Maar weet je, we kwamen op een punt in het leggen van onze schutting, in het creëren van onze schutting. En deze preekserie heeft mij enorm aangemoedigd. Want ik dacht, hoe kan ik het hebben over dingen afmaken als ik niet de schutting af heb gemaakt? En ik kan getuigen vandaag van het feit dat de schutting af is. Er waren mensen in onze familie die zeiden, dat gaat je nooit lukken. Maar weet je, rennend door de Hornbach, vlak voor de deadline nog het laatste spul gezaagd krijgen. Ik realiseerde me halverwege dat we met drie mannen aan het overleggen waren. Hoe gaan we dit oplossen? En ik ben me gaan realiseren dat je voordat je begint met de klus, dat je moet verwachten. We zijn de hele dag zei tegen elkaar, weet je. In theorie is het gemakkelijk, maar we weten dat er ergens een tegenstand gaat komen. En weet je, de reden waarom we het humeur enigszins konden bewaren was omdat we wisten dat er iets zou komen wat lastig is. Dus zie, als je nieuwe dingen doet, moet je rekenen op het feit dat er dingen gaan gebeuren die lastig zijn. Zie, we vinden het in de kerken fantastisch om Petrus belachelijk te maken. Want Petrus was die ene idioot die door het water viel omdat hij zijn ogen afhield van Jezus en hij keek naar de golven en de zee. En alle christenen zeggen, oh man, je loopt door het water en je kijkt naar de golven en de zee. What's wrong with you? Je kijkt toch naar Jezus? Maar waar waren de andere discipelen toen Petrus over het water liep? Johannes zat in de boot en zei, houdt u wel van mij, houdt u niet van mij, houdt u wel van mij, houdt u niet van mij, houdt u wel van mij, houdt u niet van mij. Judas zei, hey Petrus, maak je geen zorgen over je geld, je jas, ik heb het bij me. Ik geef het wel aan de armen als je het niet redt. Thomas twijfelde, hey Petrus, weet je het zeker? Maar waar waren de anderen toen Petrus over het water liep? Zie, Petrus faalde hard, maar hij slaagde nog harder. Zie, Petrus was de enige die Jezus tot 3 keer toe ontkende. Ik hoor niet bij hem. Sommige evangelisten zijn zelfs zo openhartig om te zeggen dat Petrus het deed in combinatie met gevloek. Oh, fantastisch, Petrus. Vloekend ontken je Jezus. Wauw. De leider van de nieuwe kerk. Maar weet je, waar waren de andere discipelen toen Petrus probeerde om Jezus te volgen en dicht bij hem te zijn? Ik bedoel, niemand vroeg hen, hoor je bij Jezus? Want ze bevonden zich ergens in een schuilkelder. Maar Petrus was daar. En Petrus, in zijn verlangen om een verschil te maken, bevond Petrus zich vaker in de problemen. Zie, misschien is het beter om vaker te falen en meer te bereiken, dan altijd maar in te zetten op een veilige keuze. De vraag is niet hoe vaak faal je, maar de vraag is wat bereik je en wat leer je door je falen heen. Petrus was de enige van de discipelen die op water liep. Mijn eerste punt vandaag, het was een soort van zijpunt, mijn eerste punt vandaag is dat het meest voorkomende falen in ons leven is stoppen voordat we klaar zijn. Stoppen voordat we klaar zijn. Het volk van God in Esra was gestopt met het bouwen van het huis van God. En ik wil een korte tekst lezen uit Haggai, wat deze periode wat we beschrijft, waar het volk van God zich in bevindt. Zo'n 18 jaar nadat we lezen in Esra 4 vers 24 dat het bouwen van het huis was gestopt. En Haggai de profeet begint te spreken en hij zegt het volgende. Hij zegt, in het tweede regeringsjaar van koning Darius, right? We hebben net gelezen dat het volk van God stopte met bouwen tot het tweede regeringsjaar van koning Darius. En in het tweede regeringsjaar van koning Darius, in andere woorden, aan het begin van het afmaken, aan het begin van de voortgang van het project, begint Haggai dit te zeggen. En hij zegt het volgende, hij zegt, richtte de Heer zich bij monden van de profeet Haggai tot Zerubabel. Zerubabel was een van de gouverneurs, de zoon van iemand, gouverneur van Juda, en tot Juda, de zoon van Jozadak, de hoge priester. Zij spreekt naar een aantal influencers in Jeruzalem. En hij zegt het volgende, hij zegt, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de Heer weer op te bouwen. Maar zo spreekt de Heer bij monden van de profeet Haggai, is het de tijd dan wel om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen, terwijl mijn huis nog een ruïne is. Nu dan, zegt de Heer van de hemelse machten, welke weg zijn jullie ingeslagen? Denk toch, jullie hebben veel gezaaid, maar weinig geoogst. Jullie eten, maar raken nooit verzadigd. Jullie drinken, maar nooit is het genoeg. Jullie kleden, maar jullie krijgen het nooit warm. De dagloner krijgt zijn geld, maar het verdwijnt in een beurs of in een portemonnee vol met gaten. Herkenbaar? Ik hoop het niet. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Welke weg zijn jullie ingeslagen? Het is heel erg fascinerend. Het volk was te vroeg gestopt. En als ik dit zelf lees, buiten de context van het hele feit waarom ze gestopt zijn met bouwen, dan denk ik, man, wat zijn deze mensen zelfzuchtig? Ze zijn bezig met hun eigen carrière, bezig met hun eigen huis, bezig om een eigen tuin aan te leggen, een eigen zwembad aan te leggen, terwijl het huis van God een ruïne is. Gaan zij voor God? Geven ze prioriteit aan God? Maar als je bedenkt waarom ze gestopt zijn, dan begin je te realiseren dat jij en ik ons heel erg goed in dezelfde omstandigheden dezelfde beslissingen zouden kunnen maken. Right? Zie, want wat er gebeurd was, is er was een leger gekomen die zei, op een bevel van de keizer, stop met bouwen. Wetgeving zei, je mag niet verder bouwen aan het huis van God. Het volk werd geïntimideerd door vijanden. Ze waren niet alleen maar gestopt uit luiheid, maar ze waren gestopt voor een goede, of eigenlijk een verklaarbare reden. Niet omdat ze verkeerde prioriteit hadden, maar simpelweg, luister hiernaar, omdat er tegenstand was. En hoe vaak stoppen we niet omdat het ons niet meezit? Hoe vaak stoppen we niet omdat we tegenstand hebben? Hoe vaak stoppen we niet met onze projecten omdat het moeilijker is dan we dachten dat het zou zijn? Nou, laat me belijdenis doen. Er zijn nog een aantal dingen in mijn huis. We hebben ons huis redelijk verbouwd gekocht, maar nog steeds zijn er elementen in ons huis die niet af zijn. Een van de vinkjes, onder inspiratie van de Create-serie, hebben we afgevinkt onze schutting. Maar als je ons huis binnenloopt, dan zie je op de voordeur van ons huis zie je een hele vreemde familienaam staan, waar ik niks mee te maken heb. Toen het huis verbouwd werd, zeiden de aannemers tegen me, hey, wat wil je doen met het naambordje? Ik zei, haal hem maar af. Ze zei, oh ja, maar het is een origineel detail. Nou, later bleek dat het geen origineel detail was, maar dat het gewoon simpelweg de naam was van de personen van wie ze het huis hadden gekocht. Maar anyway, dus ik moet dat naambordje eraf halen en simpelweg vervangen met een ander naambordje. Maar 2 jaar later heb ik nog steeds niets gedaan. Er hangt bedrading uit mijn woning, gewoon in de open lucht, voor tuinverlichting en voor verlichting op de voortuin en nog een licht op een balkon. En vorig jaar hebben we gekeken naar een lamp. We hebben ons georiënteerd, maar we hebben nog steeds geen lamp gekocht. Simpelweg omdat ik gewoon dat moment dat ik gewoon moet boren in mijn eigen huis, daar zie ik gewoon tegenop. Als mensen zich geroepen voelen. Nee. Maar er zijn projecten die ik nog steeds moet afmaken. En hoe langer je in het huis woont, hoe meer dingen er komen. Zie, nu ik mij kwetsbaar heb opgesteld. Dat is een kwetsbaar moment, toch? Vind je het fijn om in een kerk te zitten waar je pastor kwetsbaar kan zijn? Zeg, hey joh, niet alles in mijn huis is af. Wat misschien symbolisch is voor het feit dat wij niet perfecte mensen zijn, maar er ook gewoon dingen zijn in ons leven waar we nog mee aan moeten werken. Maar nu ik mijn kwetsbaar heb opgesteld, misschien wil je je journal openen deze week. En dat is niet een vraag die in je journal staat, maar je hebt de andere helft van je journal waar je dit in kan beschrijven. En ik wil gewoon dat je begint na te denken over 2 vragen. Mijn eerste vraag aan je is, wat ben jij met passie en overtuiging begonnen? Wat je niet hebt afgemaakt. Wat ben jij met passie en overtuiging begonnen in de afgelopen jaren? Iets waarvan je dacht, dit is iets voor mij. Je zat in een dienst of in een conferentie. Je bevond je op een training. Je had een coachingsgesprek. Of je vrouw, je partner, iemand, je ouders zei iets tegen je. En je dacht, dit is iets wat ik moet doen. Dit is iets voor mij. Dit is iets, man. En je bent met passie en overtuiging begonnen. En je hebt het niet afgemaakt. Wat zijn die dingen? Maak een lijstje. En als je zegt, het is 1 ding... Nee. Denk nog even na, want er zijn meerdere dingen die je bent begonnen in je leven, kunnen we eerlijk zijn, die we niet hebben afgemaakt. En de tweede vraag die ik wil dat je jezelf stelt, is waarom? Waarom ben je gestopt met bouwen? Of waarom ben je gestopt om met dit project? En laat me dit zeggen, voordat je denkt van, mijn to-do-lijst wordt veel te groot als ik al deze projecten ga oppakken. Er zijn goede redenen om te stoppen. Kom op. Er zijn goede redenen om te stoppen en er zijn slechte redenen om te stoppen. Goede redenen om te stoppen zouden kunnen zijn feedback van de juiste mensen in je omgeving. Mensen zeggen, je partner die zegt, man, je hebt het veel te druk, het is niks voor jou, stop er mij. Goede reden om te stoppen. Misschien een pastor of wat dan ook in een kerk, en die leiding geeft iemand die om advies vraagt, en zegt van, het is tijd om dit op te geven. Een goede reden om te stoppen. Een goede reden om te stoppen is, je hebt van tevoren de kosten niet juist ingeschat. En je dacht van, hey, dit is makkelijker en het past niet meer binnen je budget. En hey, ik moet stoppen. Dat is een goede reden om te stoppen. En nog een goede reden om te stoppen is, het hele project is überhaupt gestart met een compromis op je persoonlijke waarden. Zie, mijn boodschap vandaag is niet dat je, als je in een relatie zit en je bent er niet getrouwd, dat je koste wat het kost die relatie moet afmaken, want je bent ermee begonnen en je zult het afmaken. Nee. Misschien ben je je relatie begonnen, misschien ben je je project begonnen, misschien ben je in een sales traject of in een business partnership terecht geraakt en het vindt niet plaats op basis van je persoonlijke waarden. Misschien was je te opportunistisch, misschien was je bang dat je de boot zou missen als je niet met dit project meeging. Misschien ben je tegen je persoonlijke waarde ingegaan. En misschien is dat een goede reden om te stoppen. Of dat is überhaupt een goede reden om te stoppen. Misschien zijn er belangrijke variabelen in je leven veranderd. Goede reden om te stoppen. Zie, je kan niet meer doen wat je kon doen toen je geen kinderen had. Zie, dus je reist de wereld rond en je denkt, hey, maar ik ben een wereldreiziger. Ik heb tegen mijn partner gezegd, ik ben een wereldreiziger. Dus ik reis... Dude, je hebt 3 kinderen, stop ermee. En dat is... Zie, er zijn dingen veranderd in je leven. Je omstandigheden zijn veranderd. En je kan niet meer doen wat je kon doen. En het gaat niet alleen maar over kinderen. Maar als je leven verandert, zijn er prioriteiten die je moet stellen. Misschien zijn er prioriteiten die je opnieuw moet stellen in je geven, in je commitment naar het huis van God, in het bouwen van het huis van God. Maar weet je wat, er zijn andere dingen in je leven gekomen. En omdat je omstandigheden veranderd zijn, kun je al die dingen niet meer in je leven plaatsen. Dus guess what, het is tijd om prioriteiten te stellen. Het is tijd om met een aantal dingen te stoppen, zodat je met andere dingen verder kan gaan, die goed voor je zijn en die op basis van jouw waarden zijn. Right. Nou, er zijn ook slechte redenen om te stoppen. Wie van jullie is hier klaar voor? Iemand? Zucht even diep, want dit gaat pittig worden. Ik voel gewoon hoe zwaar dit gaat worden voor mezelf. Ontmoediging. Ontmoediging is een slechte raadgever. Wanneer het gaat niet snel genoeg. Een van de grootste problemen van millennials is dat we ontmoedigd raken. Door alle informatie die er... En ik schaar mezelf nu onder millennials, dat is niet helemaal eerlijk. Ik ben 2 jaar ouder dan millennials. Maar een van de problemen van jongvolwassenen vandaag de dag. En ik denk ook andere leeftijden. Ik ga niet alle categorieën opnoemen, ik wil geen mensen beledigen vandaag. Maar er is zoveel vergelijkend materiaal. We zien wat mensen doen, we zien wat mensen... En als we niet op onze 30ste compleet succesvol zijn, dan denken we, wat heb ik gedaan met mijn leven? Miljardairs op een 20ste, waar wij onszelf mee benchmarken om te denken, hey, weet je wel, ben ik wel succesvol? Ben ik wel zo succesvol als Mark Zuckerberg? Man, weet je wel, het gaat gewoon niet gebeuren. Vertrouw me. Maar ontmoediging is een slechte raadgever. Wanneer je dingen stopt, puur vanwege ontmoediging, is een slechte reden om met dingen te stoppen. Dus stel jezelf de vraag, waarom ben ik met deze dingen gestopt? Is het een goede reden? Of is het misschien een slechte reden? Intimidatie. Het volk van God stopte vanwege intimidatie. Ze werden geïntimideerd door mensen op hun werk. Ze werden geïntimideerd door buurlanden. Ze werden geïntimideerd door vrienden en familieleden. Mensen zeiden, je kan het niet, je hebt het niet in je. Ik zou je zeggen, als ik zou zijn gestopt, als ik had geluisterd naar ontmoediging en intimidatie om deze kerk te starten, man, weet je wel, we zouden hier vandaag niet hebben gezeten. Luister niet naar ontmoediging en luister niet naar intimidatie. Een van de grootste middelen waarop de vijand van ons geloof, de duivel, want daar geloven we ook in, probeert om ons tegen te houden, is door ons te ontmoedigen en door ons te intimideren. Door ons toe te fluisteren, misschien niet letterlijk als een soort van gedaante die voor je verschijnt, maar in je denken, subtiel. Simpelweg, hey man, weet je wel, zij zijn beter dan jou. Simpelweg om je aan het eind van de week, net nadat je een succes hebt behaald, zeg maar, hey, weet je wel, het is niet zoals die persoon, of het is niet goed genoeg, het is niet voldoende. Dus laat je niet ontmoedigen door de plek waar je nu in zit. Laat je niet intimideren. Tegenslagen. Zie, er zijn veel gelovigen, veel te veel gelovigen, die geloven dat Gods primaire stuurmiddel in ons leven tegenslagen zijn. En we lezen verhalen als Jona, die zich in de storm bevond en vervolgens uit de boot werd gegooid en door een walvis werd ingeslikt en op Nineveh werd uitgespuugd. En we denken, oh ja, dat is de manier hoe God werkt. Als ik verfoute keuzes maak, dan stuurt God een storm op mijn pad. Maar kan ik je zeggen dat het redelijk uitzonderlijk is dat God stuurt door tegenslagen? Over het algemeen zal God sturen door een innerlijke stem, ons innerlijke geweten. En zie, heel erg vaak zijn tegenslagen in je leven een teken dat je op de goede weg zit. En niet dat je op de verkeerde weg zit. Zie, het volk van God werd ontmoedigd om het huis van God op te bouwen, om de tempel af te maken, omdat ze bang waren voor de invloed die het volk van Israël had toen God aanwezig was bij het volk. Zie, dus ontmoediging, of sorry, tegenslagen zijn heel erg vaak eerder een bevestiging dat je op de juiste weg zit. Maar het punt is, je moet leren om tegenslagen te verwachten in je leven. Als je pas geleden je leven bij God hebt gegeven, want aan het einde van deze dienst is er een gelegenheid om een relatie met God te beginnen. En in het begin voelt het fantastisch. En je emotie, het is allemaal fantastisch. En je voelt je lekker en het voelt fijn. En de aanwezigheid van God, je voelt het. En je bidt voor iemand om tot geloof te komen. En 3 dagen later zegt die persoon, hey, weet je, vertel me, wat heb jij in je leven? Kun je me een uitleg geven? En ik denk, wow, wat is dit? En alles gebeurt vanzelf. En dan na een paar maanden denk je, hey, het voelt minder goed. Waar is God in mijn leven? Ik heb niet het idee dat het er nog is. Maar ik wil je voorbereiden dat er komen momenten van tegenslagen. Er komen momenten van ontmoediging. Er komen momenten dat het je tegenzit. En dat is een periode waarin je leert om karakter te bouwen en volwassen te worden in je geloof. En dat is waar daadwerkelijk iets gebeurt. Zie, de momenten van tegenslagen, dat is de plekken, dat is het moment waar je de meeste grote belangrijke lessen van je leven leert. Wij leren veel minder van succes dan we leren van onze moeilijke omstandigheden. Die soms zouden we willen dat onze omstandigheden niet zo moeilijk waren. Er zijn 2 à 3 omstandigheden in mijn leven waarvan ik had willen zeggen, God, ik had zonder gekund. Maar weet je, het zijn die omstandigheden die mij dwingen, die mij forceren om God te leren kennen op een nieuwe dimensie. Om mijn geloof uit te spreken en te blijven geloven in wat ik geloof en door te zetten. Alright, nog een reden, een slechte reden om te stoppen, kritiek. Kritiek van anderen. Nou, er is een verschil tussen kritiek en feedback. Feedback gaat altijd om jouw belang. Right? Feedback gaat om jou. Kritiek gaat altijd om het belang van de criticus. Serieus. Dus als mensen alleen maar aan het ventileren zijn over hun persoonlijke frustraties, heb ik besloten, hey, ik ga je niet aan luisteren, dit is niet mijn ding. Jij hebt jouw proces. En ik hou mezelf op een afstand, want ik heb geen behoefte aan kritiek, maar feedback is anders. Feedback is vaak uitgenodigd. Feedback is van mensen die je vertrouwt. Feedback is van mensen die dichtbij je staan. Kritiek is van mensen die ver weg staan. Ze willen zeggen, hey, kan ik jou een tip geven? Kan ik jou een tip geven? Kan ik jou een tip geven? No, thank you. Nee. Kritiek. Kritiek is een slechte reden om te stoppen. En dit is geen uitputtende lijst, maar mijn laatste ding. Verveling en afleiding. Ook gespeld als XBOX of PSP of whatever, maar verveling of Netflix. Zie, Netflix is een van de redenen waarom wij niet creëren wat wij kunnen creëren. Verveling en afleiding. Benchwatching. Social media verslavingen. Ik sta soms op, Nicolas zegt soms tegen me, kun je nog in slaap vallen zonder een scherm? Ik zeg, schatje, dat kan toch niet. Dat is niet mogelijk. Maar serieus. Deze week heb ik een aantal keer in slaap gevallen. Dus een beetje afleiding, verveling. Denken dat je bijtankt, terwijl je eigenlijk leegloopt. Vaak is het een van de redenen waarom we niet productief zijn. Met name creatieve mensen onder ons. Is vaak, zul je merken, dat als je geen tijd neemt, als je niet plant om iets creatiefs te doen, als je geen ruimte maakt, als je niet zegt, ik ga 4 uur lang dit doen, dat het niet gaat gebeuren. Natuurlijk raak je niet geïnspireerd tussen 2 biertjes in en 1 serie en een andere serie en tussendoor ga je wat creatiefs doen. Nee. Je bent zo aan het consumeren dat je niet meer in staat bent om iets te produceren. Verveling. Jongeren, tieners, degene van jullie die hier zitten, verveling is een van de grootste vijanden die jullie kunnen beroven van je potentieel. als ik mijn tienertijd over kon doen. Zijn er mensen die weten waar ik naartoe ga? Man, ik had leren coderen. Ik had leren Japans spreken. Ik weet niet veel wat ik had kunnen doen, maar er zijn zo vaak situaties beleven dat ik denk van, man, als ik gewoon mijn tijd had geïnvesteerd om iets te leren in plaats van Full House te kijken of whatever. Ik kom van een tijd waar geen binge-watching beschikbaar was en nog steeds was het zo consumerend. Ik keek gewoon naar Telcel, hadden niks te doen. Hey Mike. Fantastisch, Mike. Man, wat vreselijk. Niemand wordt gelukkig van weet je, en er is niks mis met Netflix. Ik heb zelf, ik heb zelf regelmatig op Netflix inlog en dat Netflix tegen me zegt, hey, er zijn meer dan 2 schermen die op dit moment gebruikt worden in je familie, dus je hebt geen toegang tot je eigen account. Ik bedoel, het overkomt ons ook. Ik weiger hem op te graden, want ik denk van, dit is wel genoeg zo. Maar weet je, er is ook zoiets als tijd besteden, productiviteit. En deze zomer, laat onze zomer niet alleen maar gebruiken voor afleidingen, maar laat onze zomer gebruiken om iets te doen. Zie, als je geen goede reden hebt waarom je gestopt bent met deze projecten, misschien gaat Create niet om het beginnen van iets nieuws, maar misschien gaat Create voor jou over afmaken waar je mee begonnen bent. Het heeft geen zin om een ander punt toe te voegen op je to-do-list als je er al 15 hebt die je niet hebt afgemaakt. Het leven gaat niet alleen maar hoe goed je bent in beginnen. Maar succes wordt ook mede bepaald door hoe goed je bent om door te zetten wanneer het lastig is. Toen ik mijn opleiding begon, ik heb 1 ding tegen mezelf gezegd. Ik had nog nooit eerder een commitment gemaakt van langer dan 4 jaar in mijn hele leven. Dus ik zei tegen mezelf, wat ik ga leren van deze opleiding. En het was geen hele ingewikkelde opleiding, het was communicatie, redelijk luchtig. Ik weet niet of ik heel veel geleerd heb, maar ik heb 1 ding geleerd van mijn opleiding. Ik heb geleerd wat het is om af te maken. Zie, ik ging van kerk naar kerk. Op een gegeven moment maakte ik een commitment van 2 jaar aan mijn kerk. Ze weten dat ik tegen mijn beste zei, pastor, ik heb het gevoel dat ik een commitment moet maken van 2 jaar. Man, als ik in de schoenen zou staan als pastor, ik denk van, oh man, wat een whatever. Maar weet je, voor mij was het een commitment. Die commitment van 2 jaar stelde mij in staat om een commitment te maken van 4 jaar. Inmiddels ben ik meer dan 18 jaar een deel van C3, geplant het huis van God. Er zijn dingen gebeurd in mijn leven die ik nooit had kunnen voorstellen zonder die commitment. Meer dan 11 jaar getrouwd. Zie, 1 van de dingen die je kan leren is simpelweg om dingen af te maken. Ik heb een vriend van kennis die 3,5 jaar conservatorium heeft gedaan. En vlak voordat hij zijn eindding moest doen, ik weet niet hoe je dat doet in een conservatorium, stopte hij. Had de meeste van zijn punten, gooide zijn handdoek in de ring en zei, weet je wat, het is toch maar een papiertje. Nee, het is geen papiertje, het is een bewijs aan jezelf dat je in staat bent om iets af te maken. Oké, mijn tweede punt. De komende 10 minuten. Je hebt niet gefaald, tenzij je gefinished bent. Je hebt niet gefaald, tenzij je gefinished bent. Zie, het volk van God was begonnen met bouwen, liet zich intimideren, liet zich 20 jaar lang stilstaan. Maar zie, het volk van God faalde niet, want toen de profeten Haggai en Zacharia begonnen te profeteren aan de leiding en aan het volk, pakten ze het woord weer op. En ik vraag me af, wat zijn de behulpzame dingen die deze 2 profeten deelden met het volk van God, zodat ze in staat waren om de draad weer opnieuw op te pakken? Was het veroordeling? Zeiden ze alleen maar, hey, hoezo leven jullie in Welbert, of willen jullie leven in welbetimmerde huizen? En het huis van God ligt in een ruïne? Of was er ook iets meer? En man, ik wil 2 korte dingen met je doornemen, wat de profeten profeteerden. En het is heel erg fascinerend. Ten eerste in Esra 6, vers 14 staat er, de oudste van de Joden bouwde en maakte goede vorderingen onder de profetie van Haggai de profeet en Zacharia de zoon van Ido. Ze bouwden en ze voltooiden het overeenkomstig van het bevel van God. In andere woorden, deze profeten hielpen het volk van God om iets op te bouwen. Er zijn zoveel profetische indrukken van mensen die je helpen om af te breken waar je mee begonnen bent en weer een nieuw project op te pakken. Maar laat me dit zeggen, 1 van de rollen van profetie is om je te helpen, om je te bemoedigen, om je te troosten, om je te zeggen, hey, God staat aan je kant, ik wil je helpen om af te maken waar je mee begonnen bent. Dus hoe deden ze dat? Wat zeiden deze 2 profeten? 2 korte teksten. Ten eerste Haggai. Haggai 2, vers 1 tot en met 9. 9 versen, maar ik geloof dat je het aan kan. In de komende 8 minuten van deze preek. Wie van jullie is nog bij me? Iemand? Op de 21ste dag van de 7e maand sprak de Heer opnieuw bij monden van de profeet Haggai. Hij droeg hen op. Nadat hij tegen hen had gezegd in vers 1, waar zijn jullie mee bezig? Zegt hij nu, zeg tegen Zerubabel, de zoon van Shealtiel en de gouverneur van Juda, en tegen Jozua, de zoon van Jozadak en de hoge priester, en tegen wie er van het volk nog over zijn. Er waren al wat mensen weer gevlucht. Zeg tegen de mensen die nog over zijn. Kom op, ben je een van de mensen die nog over is? Ben je een van de mensen die nog steeds in de strijd zit? Al sta je 18 jaar stil? Zeg tegen hen. Wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere heerlijkheid gezien? En hoe ziet hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden. Dit is een emotie, een gevoel wat we hebben. Wanneer we halverwege een project zijn en we zijn gestopt. Je denkt misschien dat het niets meer kan worden. Je denkt misschien dat het geen zin meer heeft om verder te gaan. Maar vers 4 zegt, houd vol, Zerubabel, spreekt de Heer. Houd vol, Jozua, zoon van Jozadak, de hoge priester. Jullie alle bewoners van dit land, houd vol, spreekt de Heer. Werk door, luister hiernaar. Ik ben met jullie, spreekt de Heer van de hemelse machten. Dit heb ik jullie beloofd toen jullie wegtrokken uit Egypte. Ik zal steeds in jullie midden aanwezig zijn, dus wees niet bevreesd. Wees niet bang, wees niet geïntimideerd. Want dit zegt de Heer van de hemelse machten. Nog een korte tijd, dan gaat hij verder. Vers 7, alle volken breng ik in beroering, hun schatten zullen mij toevallen. En mijn huis zal ik vullen met pracht en rijkdom. Vers 9, daar eindig ik. De luister van deze tempel zal groter zijn, nog groter dan voorheen, zegt de Heer van de hemelse machten. En hieruit zal ik jullie vrede en voorspoed geven, spreekt de Heer van de hemelse machten. Zie, Haggai zegt, misschien ben je ontmoedigd, maar hij geeft ze twee dingen. Ten eerste, hij geeft ze vertrouwen. Zie, vertrouwen dat God bij je zal zijn, zoals hij altijd bij je is geweest in het verleden, is enorm belangrijk als je stappen wil nemen van geloof. Hij zei, ik ben met jullie geweest toen ik jullie bevrijdde uit het volk van de Egypte. Ik ben met jullie geweest toen ik met jullie was in de wildernis. Ik ben met jullie geweest toen jullie leefden in het beloofde land. Vertrouw en weet, hou vol, want ik ben met je. Zet door, want ik ben bij je. Zie je in je project, in je scriptie waar je vast bent gelopen? Hou vol, want God is met je. In je project op je werk, wanneer je het gevoel hebt dat je carrière gestagneerd is, hou vol, heb vertrouwen, want God die je heeft gebracht tot de plek waar je nu bent, zal je verder nemen, want ik lees in mijn Bijbel dat wat God begint, hij ook uiteindelijk zal afmaken. Hij geeft ons vertrouwen. Het tweede wat hij ons geeft, is hij geeft ons een inspirerende visie. Hij zegt, hey, het werk van de toekomst zal groter zijn dan het werk van het verleden. Jouw toekomst is groter dan je verleden. Dus hou vol, zet door. Kijk niet naar de beperkingen van je verleden. Kijk niet alleen maar naar je moeilijkheden, maar kijk naar je mogelijkheden. En God geeft ons vertrouwen en God geeft ons visie. Als je vandaag hier jong bent, je bent een tiener of je bent onder de 25, kan ik je zeggen, de game changer in je leven is niet discipline. Het is niet harder werken, het is niet eerder naar school gaan, het is niet goed je best doen. De game changer is visie. Want als je visie hebt en een verlangen, als je ziet dat er iets kan gebeuren met je toekomst, weet je wat er gebeurt? Je gaat vanzelf harder werken. Je komt vanzelf, je gaat vanzelf dingen doen. Je maakt vanzelf je diploma af, want je weet wat je wil. Mijn middelbare school, dat was een zwart gat. Ik kon niet verder zien dan dit. Ik dacht, waarom leer ik dingen over de aardkorst? Een malachtieten en wat dan ook. Weet je wel, waarom leer ik allerlei verschillende dingen over dingen, stalactieten en weet ik veel wat, allemaal dingen die er in de weet je wel, in grotten, die ik alleen maar kan gebruiken als ik naar Limburg ga. Alright. Wat profiteerde Zacharia in de laatste paar minuten? Wat zei jij Zacharia? Zacharia zei in 4 vers 6 tot en met 10. Luister, dit zegt de Heer over Zerubabel. Niet door eigen macht of kracht zal hij slagen, zegt de Heer van de hemelse machten, maar met de hulp van mijn geest. Wat hij zegt is, luister, als je iets doet wat groter is dan jezelf, als je iets doet wat je doet voor God, dan zul je merken dat je het nooit kan doen op basis van je eigen kracht, maar dat je Gods leiding, Gods geest nodig hebt in je leven. En God keert het perspectief om van deze leiders. En hij zegt, het is niet door macht, het is niet door geweld. Want macht en geweld is wat jullie tegenstanders hebben. Het is door mijn geest. In andere woorden, ik geef je vertrouwen. Ik ben met je. Ja. Voor Zerubabel verandert zelfs de hoogste berg in een vlakte. Zie, hij zegt, voor je staat een hoge berg. Voor je staat iets wat je intimideert. Voor je staat iets wat lastig is. Het project wat je wil aangaan is als een berg. Maar het zal veranderen in een vlakte. Wie van jullie gelooft dat dingen misschien intimiderend zijn als je begint, maar als je doorgaat en terugkijkt, dat het misschien minder indrukwekkend was dan je in eerste instantie dacht. Onder luid gejuich zal hij de gevelsteen, de laatste steen aandragen. In andere woorden, je gaat het afmaken. Daarna richtte de Heer zich tot mij met de verzekering, Zerubabel zal deze tempel eigenhandig voltooien, zoals hij hem eigenhandig heeft gegrondvest. En dan zullen jullie zien dat de Heer van de hemelse machten mij naar jullie heeft toegezonden. Ook al hadden jullie in het begin geen vertrouwen in het werk, de ogen van de Heer zullen met welgevallen rusten op de gegraveerde steen in de handen van Zerubabel. Vorige week hebben we het gehad over dat dezezelfde tekst hier in het Engels staat, do not despise the day of the small beginnings. Al hadden jullie in het begin geen vertrouwen in het werk. En ik zou tegen je willen zeggen vandaag, God is met je. Het is niet door kracht, het is niet door geweld. Maar God geeft je een belofte. Dat als je zoekt, zul je vinden. Als je doorzet, dan zal er uiteindelijk een beloning komen in je leven. Geef niet op voor de verkeerde redenen. Maar stop met dingen voor de juiste redenen. Misschien kan ik de band uitnodigen, we gaan de dienst eindigen. Heb je hier wat aan gehad, iemand? Mensen? Als je nooit iets nieuws doet, zul je nooit falen. Hey. Maar als we falen terwijl we nieuwe dingen doen, is het oké, okay, want we leren nieuwe dingen. Dus ik wil onze ogen sluiten vandaag. Ik wil een moment nemen om te bidden hier vandaag. Vader God, we danken u in de naam van Jezus. Op dit moment voor ieder persoon. Heer, we bidden nu hier deze zomer, tijdens Create, Heer, dat u ons helpt. Dat u ons inspireert. Heer, ik bid u voor ieder persoon die misschien de neiging heeft gehad om dingen op te geven. Om te zeggen, God, ik weet niet hoe dit nog af kan komen. Ik weet niet hoe ik verder kan. Die misschien gestopt is voor verkeerde redenen. God, ik wil u vragen op dit moment in de naam van Jezus om ons te helpen om dingen af te maken. Heilige Geest, we geloven vandaag dat het niet door kracht is. Niet door geweld, maar door de Geest van God. In de naam van Jezus. Amen. Kijk, als we onze ogen kunnen sluiten, ik wil een kort moment nemen om je te vragen. En de band begint te spelen, maar laat het niet afleiden. Ik wil een kort moment nemen om te vragen hoe het staat met jou en je relatie met God. Zie, het fascinerende is, als je leest in Zachariah, dat op een gegeven moment in hoofdstuk 1 het volk zich bevond in een benarde situatie. En ze bevonden zich in een vervelende situatie vanwege één reden. En dat was dat ze zelf fouten hadden gemaakt. En dan staat er dat Zachariah zegt, hij hoorde een engel spreken en die engel die gaf hem, sprak hem toe met bemoedigende en troostende woorden. En dit is wat ik wil dat je weet, dat de God van het Oude Testament en de God van het Nieuwe Testament, de God van de Bijbel en Jezus Christus zelf, wanneer wij fouten maken en wanneer we denken ik heb hulp nodig, God ons niet ontmoedigt, maar dat hij ons toespreekt met bemoedigende woorden.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.